Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Het einde van het jaar komt in zicht en daarom blikken we in deze podcast terug op het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. En kijken we kort vooruit naar 2024. Dat doen we in 3 afleveringen, steeds aan de hand van 2 thema's. In deze aflevering zijn de thema's politiek en zorglandschap. Hoofdredacteur Simon Broersma gaat daarover in gesprek met redacteuren Corine Lutz en Bart Kiers.
Bart en Corine, welkom ook bij dit onderdeel van de eindejaarspodcast van Voorzorg. Met jullie ga ik het hebben over aan de ene kant het zorglandschap en aan de andere kant de politiek. En ook hoe die twee weer eigenlijk botsen of juist met elkaar verweven zijn. Wat er anders moet, wat er anders gaat komen en misschien ook wel wat we nog helemaal niet weten. Laten we beginnen met het zorglandschap. Bart, wat heb jij in 2023 gezien hierover? Van hoe zitten we nu? Zitten we in een goed stelsel? Zitten we in een goed landschap?
Nou, je hoort dat er wel heel veel kritiek is op het zorgstelsel. Hè? Dat met name op de marktwerking, de gereguleerde marktwerking die we hebben. Dat we daar vanaf moeten. Die roep hoorde je in de politiek, in de verkiezingsprogramma's ook. En ook in de zorg zelf hoor je van nou, het zorgstelsel is ontworpen eigenlijk voor de problemen die we 20 jaar terug hadden. Want nu zie je allerlei signalen dat het zorgstelsel inderdaad niet meer goed werkt.
Wat zijn dat voor signalen?
De wachtlijsten nemen ongelooflijk toe, ondanks dat de zorgplicht is. Je ziet dat de zorgvraag blijft stijgen. Het personeelstekort zorgt voor problemen. En de belangrijkste voorwaarde voor marktwerking, die is niet meer. Namelijk, er is namelijk schaarste nu. Dus wil je concurrentie hebben, dan moeten zorgaanbieders met elkaar concurreren om de schaarse patiënten die er zijn. Maar er is een overvloed. Dus wat je ook doet, de zorgaanbieders weten dat ze hun productie toch wel hebben. Dus concurrent. Dus het is eigenlijk meer een verdelingsvraagstuk. En daarvoor, daarvoor zijn de dingen waar dit zorgstelsel goed in is, keuzevrijheid en concurrentie, zijn daar niet voor de oplossing. Die consensus is er eigenlijk wel.
Ja, aan de ene kant hebben we dit stelsel wat nog is ontworpen om zeg maar die schaarste meer aan de aanbiederskant, om dat te reguleren.
Het zorgstelsel is ontworpen om de wachtlijsten die er 20 jaar geleden waren, om die aan te pakken.
Maar Bart, wat moet er dan nu anders aan dit stelsel?
Nou, daar heeft de RVS zich over uitgelaten in een rapport ook. En daar is ook wel veel overeenstemming over. Er moet veel meer worden samengewerkt in plaats van concurrentie. En er moet een inzet zijn op gezondheid. We hebben nu een stelsel waarin aanbieders betaald worden voor behandelen. En dat komt omdat aanbieders mensen pas zien als ze ziek worden. Er is een zorgplicht, dus mensen worden geholpen als ze ziek worden. Dus dan krijg je als output behandelingen. En wat je eigenlijk wil, is dat aanbieders beloond worden voor de inzet op gezondheid en preventie.
Ja, maar daarvoor is nog wel heel wat nodig. Een van de onderdelen is ook die er veel meer moet komen, is samenwerken om dit op te lossen. Is dit de heilige graal, samenwerken?
Ja, en nee, je ziet ook dat in het integraal zorgakkoord zie je dat is helemaal geënt op samenwerking. En ook op de inzet op preventie en gezondheid. Maar de route daar naartoe, hoe je daar moet komen, die is eigenlijk overgelaten aan de allerlei regionale overlegtafels. En het is nog maar de vraag of je daarmee die doelen echt gaat halen. Want bij die regionale overlegtafels, daar zitten instellingen aan tafel. En dan heb je kans dat het tot een uitruil van belangen van instellingen komt. Dus of je daarmee die transitie bereikt, dat is nog maar de vraag.
Ja, maar zou je dan een heel ander stelsel neer moeten zetten om dit weg te spelen?
Nou, in dit verband is het interessant, vind ik, de gedachte die Jochem Miro hierover heeft. Hij zegt dus dat je binnen dit huidige stelsel eigenlijk al heel veel kunt doen. Als je op het moment dat je een gezondheidsplicht tegenover de zorgplicht zet, dus als je wettelijke gezondheidsdoelen afspreekt, dan dan is iedereen dus ook verplicht om daaraan te voldoen. En als je dan nog regionale samenwerking voor elkaar krijgt met convenanten, dan kun je dat op die manier binnen het huidige stelsel al voor elkaar krijgen.
En nou komen we eigenlijk in het onderdeel waar het zorglandschap en de politiek met elkaar in contact komen. Hè? Want wettelijke verankering van de gezondheidsdoelen, een gezondheidsplicht, en dat in een rechts-liberaal kabinet, gaat dat wat worden?
Nou, de enige partij die dat heeft opgenomen was GroenLinks, PvdA. Dus die wettelijke gezondheidsdoelen, dat die in wettelijk vastgelegd moesten worden, dat was de PvdA GroenLinks.
Ja, en er was, kijk, in de vorige demissionaire periode, tijdens de vorige kabinetsformatie, is er een motie ingediend die een kamermeerderheid haalde, omdat D66 meestemde toen. Dus er was toen een kamermeerderheid voor, maar toen het kabinet, het laatste kabinet Rutte er kwam, toen was het kabinet daar ineens tegen. Dus die motie is nooit uitgevoerd. En ik moet zeggen dat ik maak me wel zorgen als een rechtskabinet er komt, dan komt er van dit streven naar gezondheid en preventie komt weinig van terecht, denk ik. Want PVV en VVD die hebben in hun programma staan dat de keuzevrijheid moet blijven. En die steunen niet een grote rol van de overheid hierbij.
Ja. Nou hebben we net natuurlijk dit jaar, Corine, ook een val van een kabinet gehad. We hebben nog geen nieuw kabinet, maar we hebben wel kamerverkiezingen gehad.
Ja.
Hoe zijn welke onderwerpen heb jij voorbij zien komen die daarin voor de zorg ook heel belangrijk waren?
De plannen, zeg maar. Er waren in eerste instantie weinig aandacht in de politiek voor de plannen die ze hadden in de zorg. Maar de belangrijkste dingen die wel werden genoemd waren natuurlijk wel preventie, behoud of nou ja, hoe kom je aan genoeg personeel om de zorg goed te houden. En meer zeggenschap, dat waren eigenlijk wel belangrijke punten die naar voren kwamen.
Oké, en preventie dus met name bij PvdA GroenLinks?
Preventie was een belangrijk punt van NSC en van GroenLinks PvdA. Niet zozeer bij PVV, dus dat wordt nog spannend wat er gaat gebeuren.
Ja, want jij hebt als onderdeel van ons eigen redactieteam verkiezingen.
Ja.
Heb jij die hele campagne en de verkiezingen op de voet gevolgd? Wat denk jij? Wat zijn de belangrijkste punten die nu gaan veranderen?
Ja, de vraag is. De eerste vraag is natuurlijk van welke coalitie komt er? Nou, zoals het er nu naar uitziet, lijkt dat PVV, NSC, VVD en BBB te gaan worden.
Ja, waarbij VVD nog onduidelijk is of het echt volwaardig mee gaat doen of gaat gedogen.
Ja, en nou ja, als je naar de PVV kijkt, die wil heel veel geld uittrekken voor de zorg. Die wil heel veel aandacht voor de ouderenzorg. Die wil ook meer de verpleeghuisplekken weer opschroeven. Die hebben ook een voorstel gedaan om de ZZP 2 en 3 weer vanuit de WLZ te financieren. Dus die, ja, als je daar naar kijkt, dan ziet dat er voor de zorg goed uit. Alleen de vraag is hoe ze dat gaan regelen. Daar worden ze niet concreet in de plannen, in de verkiezingsprogramma's. En daarna zijn NSC en VVD wel wat terughoudender met het geld uitgeven voor de zorg. Dus ja, de vraag is wat daarvan overblijft.
Ja, want het geld wat je uitgeeft moet ook ergens vandaan komen natuurlijk.
Ja.
Nou weten we dat bij de PVV voor een deel komt uit de administratieve lasten en de overhead wegsnijden.
Ja.
Maar welke ideeën hebben meeste kans van slagen als je kijkt naar het huidige, nou ja, niet kabinet, maar de mogelijke coalitie?
Nou, waarvoor nu wel ineens een meerderheid is, daar hebben we ook pas over geschreven, is bijvoorbeeld over, nou niet dat het iets geld oplevert, maar over het afschaffen van het eigen risico. Daar was geen meerderheid voor, daar is nu ineens wel een meerderheid voor. Nou, allereerst is het verrassend dat nu natuurlijk een meerderheid is om het eigen risico af te schaffen. En voor andere dure plannen die er ook zijn, is bijvoorbeeld het verhogen van een salaris. Het terug laten komen van mondzorg weer in de basisverzekering. En het verhogen van de verpleeghuiscapaciteit. Al met al kost dat vooral heel veel geld, maar wordt er niet direct gezegd waar ze het dan vandaag gaan halen, behalve misschien snijden in de bureaucratie. Dus dat is ook wel het commentaar wat er is. De plannen zijn ook niet doorgerekend door het CBS van de PVV bijvoorbeeld. En van NSC ook niet. Dus de vraag waar ze vandaan gaan halen is niet helemaal duidelijk.
Nee,
terugdringen van die administratielast, dat is wel interessant natuurlijk. Dat is iets wat het vorige kabinet ook wilde. Dus dat is wel interessant waar de PVV mee gaat komen dan. En Fleur Agema Die liet wat zien in een interview wat ze met Trophy had. En dan zegt ze in bijvoorbeeld dat er één tarief moet komen. Dus dat ze, dat ze wat aan de indicatiestelling wil gaan doen. Dat ze het hele circus van die indicatiestelling wil afschaffen door een één tarief in de verpleeghuiszorg te doen. Zoals dat in de wijkverpleging nu eigenlijk ook is. En waar iedereen heel tevreden over is. Dat is wel een interessant idee.
En een ander onderdeel is dat ook bij een chronische indicatie dat je niet elk jaar weer opnieuw geïndiceerd hoeft te worden.
Ja, ja, ja. Dus dat is wel interessant. Ja. Ik denk, daar is misschien wel draagvlak voor.
Ja, zeker. Dat zou zomaar kunnen. Nou heb ik jullie in aanloop naar deze podcastopname heb ik jullie ook gevraagd van, nou, wat is nou een onderdeel, een verhaal, een interview wat jullie zelf heel erg is bijgebleven. Wat je dit afgelopen jaar hebt gedaan. En dan om met jou te beginnen, Corine. Wat kwam er toen in jou op toen ik dat vroeg?
Als eerste wat in me opkwam, ik heb natuurlijk met collega met Frits de verkiezingen gevolgd inderdaad. En voor mij was daarin wel het hoogtepunt het grote zorgdebat wat begin november heeft plaatsgevonden, waarbij de 7 woordvoerders van de grootste partijen met elkaar in debat gingen. Dus dat was op zich al heel leuk om te zien hoe dat ging in een volle zaal in het Beatrix Theater in Utrecht. En daarna mocht ik voor Skipper eigenlijk de zorgwoordvoerders interviewen. Hebben we ze voor de camera gezet en vragen gesteld over wat voor hun nou het belangrijkste is, wat er moet veranderen in de zorg en nou, hoe zij dat voor zich zien. Dat was wel een hele leuke ervaring.
Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Heeft het nog wat opgeleverd?
Het heeft in ieder geval een mooi artikel opgeleverd. En Frits heeft daar ook een heel mooi artikel over geschreven, over de 2 initiatiefwetten die daaruit naar voren zijn gekomen. En volgens mij heeft dat wel.
En welke initiatiefwetten waren dat ook alweer?
Het was een initiatiefwetsvoorstel van het PVV en BBB. Die willen dat ouderen met zorgzwaarte ZZP2, ZZP2 en ZZP3 weer bekostigd worden vanuit de WLZ. En de andere was een wetsvoorstel van de ChristenUnie voor mantelzorgverlof. Die willen mantelzorgverlof voor mantelzorgers weer 2 jaar lang laten doorbetalen als ze zorg verlenen.
Kijk, nou, dat zijn al 2 hele
concrete. Dat waren 2 belangrijke
initiatiefwetgevingen.
Ja.
En waarom vond jij dit nou zo'n moment waarop je dacht van, hey, hier moet ik meteen aan terugdenken?
Het leukste is omdat je gewoon, vond ik, dat je live met die mensen in gesprek gaat en ook zien hoe zij daar direct op reageren. En het verschil ook tussen de verschillende zorgwoordvoerders, hoe zij dat de plannen zeg maar presenteerden. Ja, het gewoon een directe contact erin en de hele sfeer, ambiance eromheen was wel echt een hele mooie ervaring.
Ja, je merkt ook heel direct voor wie je het doet, hè?
Ja.
En welke invloed je ook als redacteur van Skipper en Zorgvisie hebt.
Ja, ja, was heel erg leuk om bij te zijn.
Mooi. En Bart, wat kwam er in jou op toen ik dit vroeg?
Het eerste wat in me opkwam was het interview met Jochem Miro, wat ik al noemde eigenlijk. En dat komt eigenlijk omdat hij met dat plan voor die gezondheidsplicht als tegenwicht tegen de zorgplicht een oplossing biedt voor iets wat heel veel mensen in de zorg willen. Namelijk, die willen ook heel graag inzetten op gezondheid en preventie. Maar dat is binnen de kaders van het huidige stelsel is dat gewoon ongelooflijk lastig. En hij heeft gewoon een heel duidelijk plan hoe je dat kunt doen zonder dat er een stelselwijziging nodig is. Dus dat was het eerste wat in me opkwam.
Waarbij wel gezegd moet worden dat deze oplossing dus na de laatste verkiezingen heel wat minder waarschijnlijk is dat dit gebruikt gaat worden.
Als de rechtse partijen het voor het zeggen krijgen, dan wordt dat wel wat ingewikkelder, ja. 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 Ja, hoewel ze aan de ene kant ook wel willen dat mensen ze vinden het wel belangrijk, gezondheid en preventie, maar ze willen niet een rol van de overheid daarbij. En dat is eigenlijk wel jammer, want als je het aan het vrije spel van de markt overlaat, dan worden mensen dus, dan vinden we het oké als mensen de hele dag worden blootgesteld aan reclames voor ongezond eten en dergelijke. En je ziet dat de overheid bijvoorbeeld met de aanpak van roken wel degelijk een hele positieve rol kan spelen. Dus
NSC is daar nog wel. Die heeft daar wel een heel erg een een direct idee over hoe ze dat moeten aanpakken. Dus als die erbij komen, dan zou het nog wel wat kunnen betekenen.
Ja, wie weet. Ja. Altijd hoopvol.
Gaan we zien, hè?
Ja.
Had je nog een...
Het tweede wat in me opkwam, ik heb me dit jaar helemaal vastgebeten in de kinderhartchirurgie. En dat is op zich een heel klein onderwerpje. Maar als je het op het totaal van de zorg bekijkt... Maar het is een heel belangrijk onderwerp, omdat het eigenlijk om de spelregels gaat over hoe je concentratie en samenwerking, maar hoe je concentratie van hoogcomplexe academische zorgen, hoe je dat moet gaan doen. De spelregels van de overheid. En dat was wel fascinerend om mee te maken. Ook om, dan hoor je dus dat, dan zie je dat in die wereld van de UMC's dat geld en prestige en status en het eigen instellingsbelang ongelooflijk belangrijk zijn. En dat aan de andere kant de rol van het ministerie, wat nieuwe spelregels moet hebben om dat te gaan doen, ook wel opmerkelijk is. En dat partijen zich dan zo ingraven in hun eigen gelijk, dat ze zelfs in de rechtszaak tegenover elkaar stonden om die rechtszaak mee te maken en al die bestuurders, al die topbestuurders mee te maken, dat was wel bijzonder ook.
Zeker, ja. En we hebben het hier met z'n tweeën ook heel vaak over gehad, het afgelopen jaar natuurlijk. En dan ondervind je bijna aan den lijve in wat voor krachtenveld je mengt, hè?
Dat is wel een bijzonder krachtenveld, ja. Ja, je merkt dat er allerlei belangen op het spel staan en reputaties op het spel staan ook, ja. Klopt, ja.
Ja. Hey, en de rechtszaak die is geweest, dat was 30 november.
Ja.
We nemen dit half december op. Er is nu nog geen uitspraak. Wanneer verwachten we die?
Die is de 11e.
11 januari.
Ja, Dus ja, dat is heel spannend.
Een mooi nieuw begin van het nieuwe jaar. Als we het dan toch over 2024 hebben, wat verwachten jullie van het komende jaar?
Ja, dat hangt helemaal van het nieuwe kabinet af. Alhoewel ik ook een zorgbestuurder hoorde zeggen dat dat eigenlijk niet uitmaakt, omdat de zorg toch zijn eigen gang gaat. Heel moeilijk om daar. Maar ik denk dat het voor de zorg wel heel veel uitmaakt wat voor een kabinet er komt. Als je minister Agema krijgt of vakminister Kuipers terugkomt, dat maakt wel heel erg veel uit.
Ja, nou wil volgens een niet-representatieve poll, moet ik er natuurlijk wel even bij zeggen, die wij bij Zorgvisie hebben gehouden, wil maar 15% Ernst Kuipers terug hebben.
Ja, dat klopt. We hebben een poll gedaan en daarin kwamen hadden we 664 reacties op, waarvan 98 vonden dat minister Kuipers mocht blijven. En dat kwam vooral eigenlijk omdat de reactie die we daarin lazen was vooral dat er te weinig aandacht of inzet wel voor de eerste lijn zou zijn. Dat het meer zo gericht zou zijn op de ziekenhuizen en dat die de prioriteit kregen. Dus dat was wel het commentaar wat er kwam.
Ja, nogmaals, het is geen representatieve uitslag. Nee. Maar het is wel een belangrijk signaal natuurlijk, hè, van hoe Kuipers zijn ministerschap heeft vervuld.
Nou, had hij ook wel korte tijd om dat misschien heel goed verder neer te zetten.
Maar hij had korte tijd en hij wilde heel veel. Ja. Misschien leuk om toch nog heel eventjes over Kuipers te hebben. En zijn nalatenschap. Hij is natuurlijk nog demissionair. Wat vinden jullie ervan? Hoe heeft hij het gedaan?
Nou, als vakminister vergeleken met zijn voorganger was het wel een verademing, vind ik. Is het een verademing? Hij weet waar hij het over heeft. En als je zijn opereren, als je ziet hoe hij zich gedraagt in de batten, is het alsof hij een vis in het water is. Dat spel met de Kamerleden, dat doet hij zo ontzettend handig. En als je kijkt naar het ISA, ja, dan krijg je het, dat is niet zo makkelijk. En dat heeft hij toch voor elkaar gekregen. Je kunt je wel afvragen of met ISA, of die doelen die hij wil, of die ook echt worden gehaald. Maar het is denk ik het maximaal haalbare wat er was. Dus in die zin wel goed. Alleen ja, hij roept ook wel heel veel weerstand op bij huisartsen. Corine net zei. En bij kleine ziekenhuizen ook. Ja, die heeft hij niet meegekregen in zijn verhaal voor concentratie. Dus en je moet wel draagvlak voor je plannen hebben.
Dus, wilde hij eigenlijk gewoon te snel, te hard, te veel veranderen?
Nou, je kunt in de zorg kun je moeilijk te snel en te hard gaan. De veranderingen gaan zo ontzettend langzaam. Dus in die zin is het wel goed als je heel ambitieus bent. Nee, het is niet te snel en te hard. Alleen, het is ook heel lastig om kleine ziekenhuizen mee te krijgen als je op concentratie van zorg inzet.
Ja, maar als je iets wil veranderen, dan zijn er ook partijen uiteindelijk waarvoor het iets minder gunstig afloopt, hè?
Ja, en de vraag is, kijk, kleine ziekenhuizen zijn ook ongelooflijk waardevol, hè, in hun netwerk. En ze hebben ook heel, heel erg veel voordelen. De vraag is wel of alle kleine ziekenhuizen altijd alles moeten blijven doen.
Ja, dat is natuurlijk nog weer een vervolgstap ook in het onderwerp waar we het met jou over hebben. Het zorglandschap. Mm-hmm. Dat gaan we in 2024 verder kijken. Als jullie er nog één ding uit mogen halen, wat verwachten jullie verder van 2024, Corine?
Ik ben wel benieuwd. Fleur Aghem heeft natuurlijk aangegeven dat ze minister zou willen worden. Maar goed, dat hangt natuurlijk van eerste instantie af van wat er gaat gebeuren met alle ontwikkelingen en onderhandelingen. Er zijn wel gelijk 7 zorgdebatten aangevraagd. Dus die kunnen we begin van het volgend jaar verwachten. Onder andere over de toegankelijkheid van de zorg, financiering van de zorg. Eigenlijk een aantal punten die zij er heeft uitgelicht. Die zij vindt de bureaucratie, wil ze daarin bespreken. Waarvoor dus lijkt dat er nu dus wel een meerderheid is. Dus dat wordt begin van het jaar. Gaan we dat zien. Dus dat.
En Bart?
Nou, ik hoop dat de professionals in de zorg, dus de artsen, de verpleegkundigen, de verzorgenden en alle andere zorgprofessionals, dat die eigenlijk gewoon blijven doen wat zij vinden wat nodig is. Goede zorg leveren en inzetten op gezondheid en preventie. En dat gewoon nu doen en niet wachten op politiek Den Haag en beleid en zo. Maar zoveel mogenlijk gewoon doen. Dat hoop ik eigenlijk.
Er werd in de aanloop naar de verkiezingen ook wel veel genoemd door mensen die we spraken van dat het gewoon belangrijk is dat het ISA en preventieakkoord dat daar voortgang op wordt geboekt. Om dat daar niet te laten zitten de komende tijd.
Dus aan de ene kant doorgaan met het veranderen, doorgaan met het beleid maken. Aan de andere kant vertrouw toch alsjeblieft op de autonomie en de kunde van de zorgprofessional die uiteindelijk het werk moet doen.
Zo is het.
Dank jullie wel voor het gesprek.
Mag ik nog één dingetje toevoegen? Ben ik net vergeten namelijk.
Zeg het.
Het ging over het grote zorgdebat, waarom het nou zo leuk was.
Ja.
Maar wat ik mooi vond, is dat we dat echt ook als team hebben gedaan. Dus we hebben het echt als team georganiseerd. Iedereen heeft elkaar goed geïnformeerd. Dat was gewoon ook heel erg leuk om te zien dat echt een teamprestatie was.
Nou, en met deze...
Dat wil ik graag nog toevoegen.
Ja, met deze hele goede, hele terechte, spontane toevoeging... aan de podcast. En nog een mooi compliment voor de redactie.
Ja, zeker.
Heel goed dat je dat nog even erbij hebt gezegd. Dank jullie wel voor dit gesprek. En we gaan er in 2024 weer met frisse moed tegenaan.
Ja, super. Dank je wel.
Dank je wel.